Terug naar Matteüs 1. Voorlopig. Alzo hij deze dingen in de zin had te doen, wat de Jozefen in de Bijbel nou eenmaal doen, zich afzonderen, zich verdwijnen, staat er, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zoals de Jozefen nou eenmaal gebruikelijk zijn te doen, te dromen namelijk. Zeggende, Jozef, zoon van David. Ik vind het jammer dat de vertalers weer wat tussengevoegd hebben. Want nou wordt de uitdrukking losgekoppeld. Hè? Jozef, gij, zoon van David. Nee, het is Jozef ben David. In min of meer Hebreeuws, zo. Jozef, zoon van David, ben David. Als hij uit de Achterhoek kwam, was het Davidink geworden. Of zoiets. Ja, Davids ma, dat kan ook, maar dat, dan zit je in... Dat is Fries, geloof ik, hè? Davidscha, dat is dat al Gronings inmiddels? Geloof het wel. Nou ja, enzovoorts. Bar David mag ook nog, maar dat is het. Het fungeert als een patroniem, heet zoiets. Dat is een achternaam die ontleend is aan de naam van de vader, letterlijk. Dus dan zou ik Jacobs moeten heten van mijn achternaam. Zoiets, ja. Of Alberts, dat is mijn grootvader. Of Jansen, dan wordt het van Johannes. Verder terug gaan we vandaag niet. Maar zoiets. Maar het is zoon David. Dat is zoiets als van Oranje Nassau. Ik hoop niet dat ik nou iemand beledigd heb. Ik wou eerst zeggen Habsburg. Maar nee. Kent u die? Frits Habsburg, kent u die? Dat is een autocoureur. Frederik Habsburg. Ja, het is een kleinzoon van enzovoorts, u weet wel. Van die keizerlijke familie van... U weet wel, van Oostenrijk zal ik maar zeggen. Enzovoorts. Dat is nogal een naam. Dat is, heb je van Hohenzollern, heb je nog in Duitsland enzovoorts. En hoe die namen van Bourbon. Met diverse vertakkingen natuurlijk. En hoe die lui maar heet. Dat is niet niks. Dat is van David. Let op, niet Jezus, gij zonen David. Dat komt later. He, ook al ben je stekenblind, dan weet je nog, het is Jezus, gij zonen Davids. Dan ben je meestal niet lang meer blind, maar daar gaat het nou niet over. Maar het denk erom dat de engel, spreekt Jozef aan als Jozef, zoon van David. Dat is de grote koninklijke titel, dat is de adellijke naam die man draagt. Hij wordt geacht erfopvolging te zijn van Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahal. Heb je even? Mahal, Jered, Lamech, hoe heet het allemaal? En u weet wel, die lijst uit Genesis met zijn vervolg hier in Matteüs 1 bijvoorbeeld. Die Jozef. Toen zei iemand, ja, maar het was een arme timmerman uit Nazareth. Dan zeg ik, nou, timmerman heeft men ook zo klein mogelijk vertaald. En arm staat nergens in de Bijbel. Dat hebben wij van de gemaakt. Dat hebben wij ervan gemaakt met behoefte aan romantiek enzovoorts. Het moet vooral klein. Dat heb ik een paar weken geleden nog gezegd. Weet u, het moet vooral klein. Vooral voor ons Nederlanders moet alles klein zijn. Want ja, dan kunnen we het hanteren. En als groot is, dan moeten we ons eraan onderwerpen. Dat willen wij liever niet. Dat is het. Dus we hebben van Jezus een arme kind gemaakt. Dat helaas in een kribbe lag, omdat het te arm was of zo. En in doeken, omdat de luiers niet te betalen waren. Ontgaat mij volkomen, maar zoiets. Dat staat toch allemaal niet in de Bijbel? Die dingen... ik moet het er vandaag niet over hebben, want dat moeten we voor een volgende keer maar bewaren. Maar er kwamen dan toch minstens drie, heeft een Rooms-Katholiek mij verteld, minstens drie koningen uit het oosten of waar ze maar vandaan kwamen. En die kwamen buigen voor het kindje in de kribbe. U denkt toch niet dat ze dat voor hun timmermanskind uit Nazareth of zo... toch? Of dacht u dat echt? Ja. Ja, er moet er nog het een en ander bijgesteld worden. Want dat is onderschatting aan de ene kant van de zogenaamde wijzen dan wel koningen. En nog grotere onderschatting van wie de Heer Jezus was, eigenlijk. Ja? Nou ja, toen maar. Jozef, gij zoon van David, waarmee dit schriftgedeelte letterlijk rechtstreeks gekoppeld wordt aan de voorgaande pericoop, namelijk de erfgenamen van de troon van David, ongeacht of die troon bereikbaar zou zijn of niet, ze zijn er erfgenamen van. En daar wordt de draad mee opgenomen. Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Die was ook uit David. Ja. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Ik zeg altijd laconiek, toen tot Maria gezegd werd, maar dat staat dan weer in het Lucas-evangelie, dat zij zwanger bevonden zou worden door de Heilige Geest zal over u komen. Zegt dan heeft ze, daarna heeft ze de concordantie gepakt, de trommeljes. En, ja, die is van lang geleden, de trommeljes. Dus naartoe maar. De man heeft er ook jaren over gedaan om het te maken, maar dat even terzijde. Heeft ze de trommeljes gepakt om op te zoeken, de Heilige Geest. Wat is dat nou weer? En dat ze dat niet wist, ik weet niet of het zo was, maar bij wijze van spreken kun je het niet kwalijk nemen. Want de uitdrukking staat heus maar op twee plaatsen in het hele Oude Testament. Ik vind het altijd leuk om dat te zeggen. En dan de eerste is in Psalm 51. Waar staat, neem uw Heilige Geest niet van mij. Je zou bijna met die lui uit Efeze zeggen, wij wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Want staat daar pas voor het eerst in de Bijbel. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus Psalm 51 en daarna Jesaja 63. Misschien zit ik ernaast, maar het is de rechtse bladzijde. Broeder Brand, rechtse bladzijde. Rechtse kolom, iets onder het midden, dan staat er twee keer. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En dat staat er dan nog een keer. En dan heb je alle schriftplaatsen gehad in het hele Oude Testament waar de uitdrukking Heilige Geest voorkomt. En de conclusie daaruit moet dan zijn dat op een of andere wijze de Heilige Geest een uitdrukking is die rechtstreeks in verband staat met de Messias. Want die is aan het woord in Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En in Jesaja 63, ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Dat is de Heilige Geest van de Messias. Blijkt, bijbelstudie is soms maar heel makkelijk hoor. Als je niet van doen hebt met allerlei theorieën op voorhand. Het is iets messiaans. Dat is het. Nou, die zou over haar komen, of die is over haar gekomen. En dan weet je dus waar het over gaat. En Maria zal het ook geweten hebben waar het over ging. Mag ik hopen. Tenslotte was een prinses uit de koninklijke familie, erfdochter. Ja, uit de geslachtslijn van Matthäus. En Jozef die daarmee trouwde, werd toen automatisch de drager van die beloften. Zo gaat dat, dat is gewoon toepassing van de Bijbelse wet. Nou goed. Wat hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Oh, En dan willen we weten, wordt het een jongetje of een meisje? En dan staat er meteen, zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Dat is Grieks. Dit is het Nieuwe Testament. Dus het is Grieks, Jezus. En als het Hebreeuws zou moeten zijn, dan moet je het op een of andere wijze terugbrengen naar het Hebreeuws van het Oude Testament, dan wordt het Jehoshua. Oké, je mag wat inslikken. Vooral klinkers mag je inslikken, dus dan wordt het Yeshua. Maar dat is hetzelfde. Heb je dat? Het is de naam van Hosea, met de afgekorte naam van Jehovah ervoor. Jehovah is redding. Of zaligheid. Staat er ook bij. Want hij zal zijn volk zalig maken. Dat Shua, dat is de naam, dat is het woord voor zaligheid, zaligmakers, zalig maken. En wat het maar is. En dat die Jod ervoor. Ik zei, dat is de afkorting van de naam Jehovah. Ja, van Yahweh, van Jehovah. Maar eigenaardig genoeg. Als dat in het Hebreeuws gebruikt wordt als voorvoegsel voor een werkwoord, dan wordt het vertaald met Jehovah doet dit of dat. Maar je kan het ook gewoon vertalen met hij doet dit of dat. Daar is geen verschil tussen. Als de Jod ervoor komt, is het hij. Of het is Jehovah. Een van beide, dat moet uit het verband blijken. En soms is er geen verschil tussen natuurlijk. En in dit geval al helemaal niet. Hebreeuws is een mooie taal, hoor. Niet al te moeilijk, denk ik altijd. Beetje lompe, korte taal. Maar dat maakt hem juist zo mooi. Maar doe maar. Hij zal heten Yeshua. Of Yeshua, of Joshua. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het is dus volkomen identiek aan de naam van Joshua. Een andere versie in het Grieks van de naam Joshua is die van Jason. En Jason kennen wij als de leider der Argonauten. Kennen jullie niet? De leider der Argonauten die per schip, uiteraard, anders waren het geen Argonauten, die per schip op zoek gingen naar het gulden vlies. De gouden schaapsvacht. En als u een beetje gevoel hebt voor symboliek, herkent u daarin het idee van het terugwinnen van de rechtvaardigheid, de zondeloosheid. Want u weet, de mens zondigde en toen was hij naakt. Dat zou niet erg zijn, maar hij merkte het ook nog. Daar staat er. Ze werden gewaar dat ze naakt waren. Dat staat er. En toen heeft de Heer ervoor gezorgd dat zij gekleed werden in, wat stond er, geitenvellen of wat dan ook. Want aan vijgenbladeren heb je niks natuurlijk. Het is zo weer herfst. En dan ben je ze kwijt. Maar in vellen. En dat verhaal is via de Grieken tot ons gekomen via de Argonauten en het gulden vlies. Heb u dat nog? De zoektocht naar het gulden vlies was onder leiding van Joshua dus. Jason. Jezus. Maar die zorgt voor het gulden vlies. Bekleed zullen wij worden en werd hij met de eeuwigheid. Toch? Als het lam staande als geslacht. En op de troon van Juda enzovoort. Maar goed, dit is een heel andere route, dus ik moet hem gauw weer loslaten. Gij zult zijn naam heten Jezus, werd ook tot Maria gezegd trouwens. Je kunt dus niet spreken letterlijk over het voorbestaan, bijgenaamd de pre-existentie van Jezus. Dat kan niet. Jezus Die naam speelt pas een rol vanaf de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem als de zoon van David en op langere termijn de zoon van Adam. Heb u dat? Maar Jezus, dat is de naam die gegeven wordt bij zijn geboorte in Bethlehem. Daar is het begin dus van die naam. En als je gaat praten over zijn voorbestaan, zijn pre-existentie, wat een klassiek theologisch onderwerp is, dan moet je het niet hebben over Jezus, want dat kan niet. Net zo min als je het kunt hebben over Christus en zijn pre-existentie, de pre-existentie van Christus. Men gebruikt die termen, maar je bent meteen verdwaald, omdat Christus, Jezus werd de Christus door en in en op grond van zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij tot Here en tot Christus gesteld, staat er. Heb u dat? En daarvoor moest iemand het nog worden. Dus dat maakt de discussie over pre-existentie van Christus of Jezus maakt het heel moeilijk, omdat je er nauwelijks woorden voor hebt. Dus u bent gewaarschuwd. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij, die mens, geboren uit Maria en dus uit David en uit Juda en uit Abraham en uit Adam, die zou zijn volk, waarvan hij de eerste is, dat wil zeggen, misschien niet het eerste geboorterecht, want dat loopt via ene Jozef, maar dat is een andere. Maar wel waarvan hij de koning is en de oudste in rechten, zeker wel. Dat volk zou hij zalig maken van hun zonden. Er staat niet bij hoe dat zit met andere volkeren, of je die ook zou zalig maken. Dat staat hier niet. En welk volk het is, we hebben het over Jozef, gij zoon van David, die zou een wettige zoon krijgen en die zou zijn volk, welk volk? Nou, dat volk waarvan het Davidische huis koning zou zijn in eerste instantie, hij zou dat volk zalig maken van hun zonde. Verder grijpt dit niet. En eigenlijk zou ik nu moeten afdwalen meteen naar Lucas 2, omdat wij daar zijn bij Jezus, 40 dagen oud, ik moet even voorzichtig praten, 40 dagen oud, in de tempel en in de armen van Simeon. En die had het over de zaligheid die gij bereid hebt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van vele volken en voor uw volk Israël. In laatste instantie staat dat daar. En dan zal ik u nog wat anders vertellen. En de laatste keer dat ik die tekst gelezen heb, was in St. Just in Roseland, in Engeland. Op een steen aan het water, de eerste steen in de linkerhand, maar dat het me ontroert. Ach, ik vind het zo geweldig dat die Bijbelse waarheid, dat de zaligheid eerst zal gaan naar de einden der aarde, naar de eilanden der zee, dat je dat daadwerkelijk op de locatie waar het dan terecht kwam kunt terugvinden tot vandaag. Of dat de bedoeling was van degene die dat daar neergelegd heeft, ja, dat weet ik niet. Maar het is er wel. En als u het zien wil, we hebben nog 5 plaatsen. Even er tussendoor. We hebben nog 5 plaatsen die nog, ja, eind oktober, wat was het, eind september, begin oktober. Dus als u mee wilt, dan zal ik u de steen wijzen. Ja, dan liggen er nog meer trouwens. En dan zal ik u vertellen welke geschiedenis aan die locatie kleeft en hoe dat samenvalt met Bijbelse profetieën. Maar goed. Nou ja. Excuus dat ik daar door ontroerd word, maar zo is het nou eenmaal. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En begrijp je me goed, David en het huis van David was oorspronkelijk niet maar koning over Juda, dat wil zeggen over alleen het Joodse volk of iets dergelijks, maar over heel Israël. Alle stammen van Israël, verenigd onder één troon. Dat is maar kort zo geweest, alleen in de dagen van David waarin het verenigd werd. En daarna in de dagen van Salomo waarin het verenigd was. Dat is bij elkaar geweest 73 jaar en toen viel het weer uiteen in twee rijken. Goed. Maar als de Messias komt, wordt het weer één, zoals in de dagen van David. Maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wat missen wij nou? Ja, je kunt niet weten wat ik nou bedenk, maar misschien weet u het toch. Hè? Wat missen wij nou? Wat tot Maria gezegd werd. Dus tot Maria wordt gezegd, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Daar gaat het ineens over koningschap. Vreemd genoeg. Want hier in Matthäus, waar het ging over koningschap uit het verleden, met die koningslijst zal ik dan maar zeggen, gemakshalve, daar breekt het af. In plaats van bij Juda ben je bij Jozef, om zo te zeggen. Oké, die was uit Juda, maar hij heette Jozef. En dan staat er, en hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar dat is niet een koninklijke functie. Als het al een functie is, is het een priesterlijke functie. Van Melchizedek staat het immers. Dat hij hoge priester is voor zijn volk. En zijn functie is verzoening te doen voor de zonde van zijn volk. Dus je springt hier van koningschap ineens over naar priesterschap. Een andere lijn. Zie, nou weet ik wel dat deze dingen pas geschreven zijn na de opstanding van Christus. Daarom heten het Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Maar wat beschreven wordt zijn gebeurtenissen ver voor die tijd. Hè? En op voorhand wordt dus gezegd hoe het gaan zou. En vooral mogen blijken hoe het niet gaan zou. Want van koningschap wordt niet gesproken. Wel van priesterlijk werk. Dat wil zeggen, zoals de Heer Jezus zelf over zichzelf zei, en hij noemde zich de zoon van Adam, in de vertaling weer geworden tot zoon des mensen, maar het is letterlijk zoon van Adam. Hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Gediend worden duidt op zijn koningschap. Ik weet wel dat wij dat allemaal omgedraaid hebben in onze tegenwoordige cultuur of wat er voor door moet gaan. Wij denken dat de koning het volk moet dienen, maar het is niet zo. De koning dient God en het volk dient de koning. Zo hoort het. Ik heb het nog nagevraagd aan Bilderdijk, maar Bilderdijk wordt beschouwd als een beetje gestoord man. Die weliswaar goed dichten kon, maar dat, nou ja, enzovoorts. Ik ga het er niet verder over hebben. Maar zo is dat. Dat wil zeggen, de zoon des mensen zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is wat hij deed. Namelijk, niet een koninkrijk oprichten, of althans openbaren. Maar de voorbereidende werkzaamheden daartoe heeft hij gedaan. In zijn functie van losser, goel. Dat zit vast aan de positie van zoon des mensen of als hoofd van de mensheid of iets dergelijks. Hij heeft verlossing tot stand gebracht. En sindsdien is hij hoge priester van zijn volk, zegt Hebreeën 2 en 3. En daar wordt aan toegevoegd, dat zijn wij. Wij die geloven, staat er ook uitdrukkelijk bij. Hij is onze hoge priester en hij doet verzoening voor de zonde van zijn volk, dat zijn wij. Het gaat niet over zijn kruisiging, dat was voor heel de wereld, maar die is daardoor dood. Maar wij die tot geloof gekomen zijn, zijn met Christus levend gemaakt, maken deel uit van zijn volk. Sterker nog, wij zijn de eerstelingen daarvan en hij doet voor ons verzoening. Voor ons leven als zodanig. Of, ik hoop dat u het goed volgt nu, of we moeten Johannes 13 erbij halen. Hij heeft ons eenmaal geheel gereinigd en sindsdien reinigt hij onze voeten. Althans, voor zover wij bij hem aan tafel gegaan zijn. Hebben jullie die nog? Kent de geschiedenis van de voetwassing? Je hebt geen omkijken naar je vuile voeten, dat doet de Heer. Of, ik citeer altijd mijn vader, die zei, zonder probleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Of wij die oplossing aanvaarden, ja, dat is aan ons en onze grote verantwoordelijkheid eigenlijk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, maar wat is zijn volk eigenlijk? Die vraag laten we even open en ik lees eerst door. En dit alles is geschied, dat wil zeggen dat Maria zwanger is van de Heilige Geest. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden, was de bedoeling, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel, of Immanuel, dat mag ook schijnt het, het welk is, overgezet zijnde, God met ons. Kortom, hier staat gewoon glashard dat Maria die maagd is, die zou zwanger worden en een zoon zou baren. Het enige probleem wat we hebben is dat er stond en gij zult zijn naam heten Emmanuel. Want als het gaat om het geven van één eigen naam, wel hij heet niet Emmanuel, hij heet Jezus. Met andere woorden, dat van die naamgeving, daar moet je voorzichtig mee zijn, want het werkt niet in de Bijbel niet zoals het bij ons bij de burgerlijke stand werkt. Als je bij de burgerlijke stand een letter verkeerd opgeeft in de naam, blijft dat je leven lang zo, zal ik maar zeggen, dat staat vast. Dat is een code die in principe niet gewijzigd kan worden. Hoewel, als je genoeg betaalt, kun je alles geregeld krijgen, ook bij de bevolkingsadministratie tegenwoordig, want de overheid moet overal geld uit hebben, toch? Is armlastig. Ik laat het maar voor wat het is. Maar die naamgeving, dat is de beschrijving van iemands functie, iemands eigenschappen, iemands titel, iemands hoedanigheden, iemands roeping, wat het maar is. Heb je dat? Daarom heet Jacob Israël. Strijder met God, vorst Gods, of hoe je het maar vertaalt. Nou goed. En daarom heet Saulus Paulus. Omdat hij belemmerd was. Omdat hij gegrepen was onderweg naar Damascus en zijn reis en zijn werk niet kon afmaken. En zelfs in zijn prediking, met name aan de Corinthiërs, was hij nog steeds de belemmerde. Hij zegt, ik heb een boodschap van de Heer, een geweldige boodschap, maar jullie staan me niet eens toe om dat te vertellen. Jullie willen het niet weten. Dat was de frustratie van de apostel Paulus, zijn doorn in het vlees. Dat is niks moeilijks aan, maar dat is een doorn in het vlees. De man is gefrustreerd, kan zijn ei niet kwijt. Hè? Ja. Dat is een voorbeeld uit de pluimveehouderij, maar dat komt door mijn naam natuurlijk. Maar goed, dat even tezijde. Gij zult zijn naam heten Emmanuel. Dit is vervuld omdat Jesaja het geprofeteerd heeft. Dat de maagd zal zwanger worden en zoon baren. Dat weet je dan, want het staat hier. Weet je wat het probleem is van die uitspraak? Van vers 22 en 23... Als je het in Jesaja leest, kom je niet op het idee dat het hierover gaat. in Jesaja 7. Echt niet. Waar het dan wel over gaat. Nou ja, dat is hoogst problematisch dan in de discussie die daaruit ontstaat. Maar ik neem u even mee naar Jesaja. Want dit was weliswaar een citaat uit Jesaja 7. Maar het heeft geen andere functie dan ons te verwijzen naar Jesaja 7. En daar staat nog een heleboel meer. En dat is niet algemeen bekend. Het is lastig om erover te spreken, omdat wij in Jesaja 7 van doen hebben met bilaterale verhoudingen, oftewel gewoon oorlogvoering tussen enige landen. Maar staat in Jesaja 7, vers 1, het geschiedde nu in die dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda. Het geschiedde dus in de dagen van Achas, de koning van Juda. Dat wil zeggen uit het Davidische koningshuis. Die geslachtslijn. Dat Rezin, de koning van Syrië. En Peka, de zoon van Amalia, de koning van Israël. Optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen Jeruzalem. Maar hij vermocht met strijden niets tegen haar. Hier vind je dat de koning van Syrië en de koning van Israël optrekken tegen de koning van Juda. Dat is een van de, ik weet het niet meer, Johan Bos heeft de telling bijgehouden. Ik ben het vergeten. Een van de, in ieder geval meer dan 100 schriftplaatsen. Waar onderscheid gemaakt wordt, op deze manier namelijk, tussen Israël en Juda. Zodat als de Joden de naam Israël claimen, dan hebben wij meer dan 100 schriftplaatsen waaruit blijkt dat dat helemaal niet kan. Omdat Israël wat anders is dan Juda. Heb u dat? Nee, ik heb ook een paar schriftplaatsen waaruit blijkt dat de Joden inderdaad Israël genoemd worden. Dat is zo, is mij niet ontgaan, dat is zo. Maar ik heb er veel meer waaruit blijkt dat Israël wat anders is dan Juda. Want Israël is de naam logischerwijze van het 10-stammenrijk onder leiding, oorspronkelijk althans, van de stam van Efraïm, Jozef. Dus, die was de eerstgeborene onder de stammen van Israël en dus de erfgenaam van de titel, de naam dus van het volk en dus Israël. En Juda, als de belangrijkste van het tweestammenrijk, ja, bleef niks over. Die had de naam Juda, niet de naam Israël. Hebben we die nog? En toen later Israël werd weg, de 10 stammen dus werden weggevoerd. Nou ja, werden weggevoerd. Toen een einde kwam aan dat rijk, om zo te zeggen, de laatste enkele 10.000 hooguit werden weggevoerd in Assyrische ballingschap. De rest was al lang vertrokken, alle kanten op de wereld in. Maar dit hoef ik u nou niet te vertellen. Misschien wil ik dat doen onderweg in Engeland dan, hè, op onze reis onderweg in de bus. Tijd genoeg om wat te vertellen, zo is. Maar toch maar, die waren al lang weg. Dus, maar in ieder geval, het 10-stammenrijk, het laatste is dat Samaria viel, de hoofdstad ervan namelijk, Samaria. En wat er nog over was, werd weggevoerd naar Assur. Eerder waren al anderen weggevoerd naar Assur, maar toen maar. En toen kwam de naam Israël vrij, de titel was vrij. En die is toen geclaimd door de Joden, waarvan in de Bijbel staat dat de 2 stammen blij waren met de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Want dan konden zij de naam en het land van Israël gebruiken. Staat in Ezechiël. Hebben jullie die? Hier is sprake van strijd tussen de koning van Juda enerzijds en de koning van Israël en de koning van Syrië anderzijds. En in vers 2 staat dan, men boodschapte het huis Davids. Leuk hè, dat was gewoon Agas. Maar er staat, als men den huize Davids boodschapte, den huize Davids, dat is dus Agas. De Syriërs vertrouwen rusten op Efraïm, dat wil zeggen, hebben een verbond met de tien stammenrijk, dat hier in vers 2 dus niet Israël heet, maar Efraïm, dat kan. Bij Amos heet het zelfs gewoon Isaac. Toen bewoog zich zijn hart en het hart zijn volks gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. Toen we die, oh, nou gaat het fout, nou, we kunnen tegen die overmacht van Syrië en Israël in het noorden niet op. Want ze trekken op tegen Juda. En toen zei de Heer tot Jesaja, die zich bevond rond of in Jeruzalem, de grote profeet. Dat, als ik het uitreken, dan kom ik ongeveer uit in 730 tot 735 voor onze jaartelling. En als ik het uitreken, kom ik uit op 722 voor onze jaartelling. Dat is 8 tot 10 jaar later voor de definitieve ondergang van Samaria en de val dus van het noordelijke rijk onder de naam Efraïm of Israël. Heb je dat? Binnen afzienbare tijd zou Israël weggevoerd worden, einde van het verhaal. Nu nog trekken ze op tegen Jeruzalem. Maar de Heer zegt tot Jesaja, ga nu uit, Agas tegemoet, de koning dus. Gij en uw zoon, die een wat onhandige naam droeg, Shear Jashub, wordt hij genoemd in vers 3. Dat is wat lastig. Ik vraag me altijd af hoe zijn moeder hem noemde. Sjeetje? Schupje? Guppie? Shear Jashub, weet ik het. Het wordt vertaald met, die naam wordt vertaald met de naam van een kind, dus zo'n kind van Jesaja, wordt vertaald met een overblijfsel keert weder. Zal wederkeren staat er soms, het is maar wat je ervan maakt, overblijfsel zal wederkeren. Het zijn de woorden aan het begin van hoofdstuk. Even kijken of het waar is. Nou, ik kan hem niet vinden, maar. Nee, het is niet aan het begin. Het is in hoofdstuk 10, vers 21. Ik heb het nagekeken, er staat inderdaad in het Hebreeuws precies dit: Shear Jashub. Dus je had ook kunnen lezen daar, vers 21, Shear Jashub, het overblijfsel van Jacob. Enzovoorts. Maar het wordt dus vertaald met het overblijfsel zal wederkeren. Dat die naam profetisch is, lijkt me duidelijk. Want met name in Jesaja vinden wij de zogeheten leer van het overblijfsel. Dat is een leer die zegt, wat er ook gebeurt met de diverse volkeren, ook al staat er dat ze zullen worden uitgeroeid, dan nog is er altijd een overblijfsel, 2 of 3, staat er ook soms, hè, 2 of 3, een overblijfsel dat daar niet onder valt, omdat het tot geloof gekomen is en dus behouden wordt, gered wordt en zelfs eventueel het koninkrijk van Christus hier op aarde zal binnengaan. Dat is het overblijfsel. Heb je dat? In de Engelse uitdrukking daarvoor is onder andere die van The Chosen Few. Ik ken het als naam voor een jazzorkest. The Chosen Few. Maar het overblijfsel. De uitverkorenen. Few, weinig. Een minderheid. En zoals Paulus het uitlegt in Romeinen 11. Maar ik kan onmogelijk daarop ingaan. Maar het hangt er echt rechtstreeks mee samen. Die zegt, heeft God zijn volk verstoten? Nee, want er is ook in onze dagen een overblijfsel. Er is altijd een overblijfsel na de verkiezing van Gods genade. Want als je gelooft, als je aanvaardt de genade van God, dan behoor je tot het overblijfsel. Dan zorgt de Heer dat je overblijft. En dus daar zegt de Heer, ik heb mijn overblijfsel gelaten, die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Die heb ik overgelaten en die heb ik verstopt in de dagen van Elia, in de diverse grotten. En het is altijd een overblijfsel. En ook uit de Joden, het is een verhard volk. Maar er is een overblijfsel, want sommigen eruit zijn wel degelijk tot geloof gekomen. Een minderheid per definitie, viel. En als straks het koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgt op de troon van David in Jeruzalem, dan wordt de wereld bevolkt door het overblijfsel van die dagen uit alle volkeren. Heb je dat? Dat heet het overblijfsel. Dan zijn er geen 7 miljard. Waar die anderen zijn. In het dodenrijk, wachtend op de jongste dag. Dat is hoe de Bijbel daarover spreekt. Die zullen weggedaan worden. Als je de Heer niet wil, nou het hoeft niet, maar dan heb je je recht op leven verloren. En als je niet onder zijn koningschap wil leven, dan heb je pech, want zijn koninkrijk komt hier op aarde, dus dan hoor je je niet. Dan verhuis je naar beneden. Dat, ja, dat zijn betrekkelijk eenvoudige dingen. Een overblijfsel. Goed, dan heb je het. Hè? Juda wordt bedreigd door Israël en, oh ja, en Syrië. En dan zegt de Heer tot Jesaja, neem die jongen van je mee, die met die naam Shear-Jashub. En ga je nu zoon, aan het einde van de watergang des oppersten vijvers, aan de hoge weg van het veld des vollers. Ik probeer er snel overheen te gaan, maar die vijver en die watergang, dat heeft van doen met wat we later kennen als het badwater Siloam, waar de blind geborene zich moest reinigen van het slijk van zijn ogen, weet u nog. Want dat verzamelde water in dat badwater via die watergang, dat is een uitbeelding van het verzamelde woord van God, de schriften uit het Oude Testament. Daar moet je gereinigd worden, daar moet je ogen zelf halen. Dan, wat het maar is, het is een constant beeld, heel de Bijbel door. Zie? Nou goed. En zeg tot hem, tot Agas, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week. Dat is 4 keer hetzelfde, geloof ik. Vanwege die 2 staarten, deze rokende vuurbranden, namelijk vanwege de ontsteking des toorns van Rezin. En de Syriërs, van de zoon van Remalia, omdat de Syriërs kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende, dat wil zeggen de Syriërs en Israël, Efraïm bedreigen Achas en daarmee de troon van David. Ze zeggen, laat ons optrekken tegen Juda, vers 6. En Israël trekt op tegen Juda en Jeruzalem. Laat ons hen verdriet aandoen en het onder ons delen, enzovoorts. Ze hebben een plan. Nou goed. Dan moet Agas, of dan moet Jesaja naar Agas toe. En dan lees ik vers 10. En de Heere voelt voor te spreken tot Agas, zeggende, nou ja, dat is via de profeet dus, via Jesaja. Eis u een teken van de Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis bovenuit de hoogte. Vraag maar een teken, want de Joden begeren tekenen, dat weet u, hè? Volgens 1 Korinthe 1, ja. En Agas zeide, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Was niet geïnteresseerd in een teken. Hoefde geen teken. Want het idee was dat de Heere Jeruzalem zou redden. Vooralsnog. Voor gedurende nog meer dan een eeuw. Ruim zal ik maar zeggen. Iets van anderhalve eeuw nog of zo. Hij hoefde niet bang te zijn. Maar Agas, hoefde niet. Hij hoefde geen teken. Maar de Heer gaf hem een teken, staat er. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis van David. Let op, het was Agas, maar hij wordt aangesproken, hier niet voor het eerst dus, als huis van David, waarvan hij de vertegenwoordiger was. Het koninklijk huis. Is het u lieden te weinig dat gij de mensen moeder maakt, dat gij ook mijn God moeder maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. De Heer zal u een teken geven. Ziet, dus dat betekent weer, let er goed op. Attentie, zien. Een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Dit is een profetie dus, volgens Matthäus 1, over de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. En u weet, als je het woord maagd tegenkomt, dan denk je aan eenhoornen en waar je maar aan denkt, maar niet. Oh. Nou, het doet er ook niet toe, maar in ieder geval dan raken we ineens de weg kwijt. Maar wat is dat eigenlijk? Toen heeft men een hele verhandeling opgehangen. Want verhandelingen worden opgehangen over of dat een maagd is in technische zin. Met excuses naar de arts in ons midden. Maar hoe zeg je dat netjes? Ik ben er ook niet voor opgeleid. Of dat het woord maagd alleen maar de aanduiding is van een dame beneden een bepaalde leeftijd. Een jonge dame. Of eventueel toch een oudere dame, maar dan een dienstmaagd, heet dat. En dat slaat de verwarring toe. En heeft men uitgevonden dat er meerdere woorden zijn die vertaald kunnen worden met maagd. Het ene is Betula en het andere was weer wat anders. Alma was dat. Weet ik het. Men verzint van alles daarover. En dan komt de volgende vraag. Oké, wat voor maagd het dan ook is. Want een maagd in de zin van ze heeft nooit een man bekend. Dat vindt men wel erg onwaarschijnlijk. Dat zo iemand zwanger wordt, dan moet ik u zeggen, nou, ik heb geen medische opleiding, maar ik heb wel eens me laten vertellen iets over zogeheten parthenogenese. En partheno betekent maagd en genese is toch iets voortbrengen, biologisch. Want er zijn in het dierenrijk dieren van vrouwelijke kunnen die wel degelijk nageslacht voortbrengen. En dat heet parthenogenese. Dus zo onnatuurlijk is het nou ook weer niet. Als God de schepper dat zo kan regelen, dan kan hij dat bij de mens ook wel. Op wat, ja. Ik ga dat nou niet uitleggen, want het voelt me te ver. Maar doe maar. Maar wat voor belang heeft Agas nou aan een teken dat pas 700 en nog wat jaren later zou plaatsvinden, en wie ziet daar dan nog een teken in? Een teken van wat? En toen heeft men dus uit, ik vertel het u maar, want als u het nazoekt, vindt u dat toch. En dat u niet denkt van dat die kleinhanen dat niet wist. Ik zeg u hoe men dat heeft. Dan heeft men uitgevonden dat in de dagen van Agas ergens een Betula, dat is een jonge dame dus, zwanger is geworden langs de natuurlijke weg naar het schijnt. Maar hoe dat dan een teken kan zijn weet ik ook niet, maar dat is wel gebeurd en dat kind heette dan Immanuel. En dat is dan een teken van de latere geboorte van de Heer Jezus, ook uit de maagd, maar nou niet een Betula, maar een Alma. Dat wil zeggen, die had nooit een man bekend. Heb u dat? Verzin ze maar, denk ik altijd. Gaat u verder. Wat moet je hiermee? Niks. Het hele punt is dat het hier maar niet gaat over Agas. Hoewel dat een rol speelt, is de aanleiding. Het is kort, enkele jaren. Minder dan, nou ja, hooguit een jaar of 10, laat ik het zo zeggen. Voor de totale ondergang, niet van Juda en het Davidische huis, maar wel van Israël. Het instammerrijk. Om zo te zeggen. En in dat verband wordt gesproken over het huis van David. in plaats van Agas of hoe die koning maar heette. Het huis van David. En er wordt gezegd, de Heer zal een teken geven, maar dat teken komt niet op korte termijn. Dat teken wordt gegeven aan het huis van David, zeker wel. Een maagd zal een maagd uit het huis van David, zeker wel, Maria namelijk, zou zwanger worden. Ze had geen man bekend, zoals uitdrukkelijk ook door haar gezegd wordt in het Lucas-evangelie. Hoe zal het wezen, daar ik geen man bekend, enzovoort. En zij zou een zoon baren. En dat is niet de vervulling van het teken. Dat is het teken. De Heer zal een teken geven en het teken geeft hij als of in de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. Dat is een teken. Dat staat er in Matthäus niet bij, maar er staat wel dat de geboorte van Jezus de vervulling is van dit profetisch woord. Maar dat betekent dus dat de geboorte van Jezus uit Maria een teken is ergens van. En de vraag is, maar waarvan is het dan een teken? Want wij, ik weet niet wie wij zijn, maar wij, nou ja, mijn broer en ik dan, die zijn toch grootgebracht met het idee dat in de Bijbel heel wat tekenen vermeld worden, maar op een of andere wijze hebben die tekenen betrekking op de Heer Jezus Christus. Alle symboliek wordt vervuld in de Heer Jezus. Dat is ook waar, maar hoe waar is het? Dat wil zeggen, hoe strekt dat? Het punt is namelijk dat de Heer Jezus nu zelf het teken is. En zijn moeder maakt deel van dat teken uit. Dus de vraag is, waar is Maria een beeld van? Een teken van. En waar is Jezus in zijn geboorte een teken van? En als we toch bezig zijn, waar is die Jozef dan eigenlijk een teken van? Want die speelt daar een rol in. Weliswaar niet biologisch, maar wel nomisos, wettelijk. Hebben we die nog? Ja. Want ja, het is één ding vast te stellen dat de geboorte van Jezus in overeenstemming is met het profetisch woord. Maar het bezwaar wat ik tegen kerstvieringen in het algemeen heb, ik heb er niet alleen maar bezwaren tegen, maar ik heb enige bezwaren, is dat men doet alsof het de vervulling gebracht heeft van al Gods beloften. En dat is niet zo. Sterker nog, de geboorte van de Heer Jezus was noodzakelijk opdat daarna pas Gods beloften vervuld zouden worden. Het was een voorbereidende handeling, om zo te zeggen. Daar heb ik het een andere keer over. Dat was de wegbereider. Er moest eerst iets anders gebeuren voordat dat koninkrijk openbaar kon worden en voordat Israël kon worden gered en terugverzameld en hoe dat maar allemaal heet. Heb je die? Goed. Waar het een beeld van is, jij kan het beter meteen zeggen, anders duurt het allemaal veel te lang natuurlijk. Dat is heel gemakkelijk. De geboorte van de Heer Jezus Christus is een beeld van de geboorte van de gemeente. Want de gemeente is een mannelijke zoon die zal weggerukt worden tot God en zijn troon, met dank aan Openbaring 12. De gemeente is erfgenaam van het koninkrijk. En de gemeenteleden zijn erfgenamen van het koninkrijk. Toch? Wij zijn leden van het lichaam van Christus, dat nu geboren wordt. En dat als het geboren is, zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Met dank aan Openbaring 12 weer. Tot God en zijn troon. Gaan we naar de hemel. We gaan naar de troon, naar de rechterhand Gods. Heb u dat? Ja. Kortom, de geboorte van Jezus is een beeld van de geboorte van heel de gemeente. Als wettige zoon van Jozef, maar dat is de drager van het eerstgeboorterecht. En dat eerstgeboorterecht komt inderdaad bij de gemeente terecht. Daarom heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen. En omdat het eerstgeborenen zijn, zijn zij in de hemel opgeschreven. Want alle eerstgeborenen, alle mensen van het vee en van die akker en van die oost is bestemd voor de Heer, moest ingeleverd worden bij de tempel, in de tempel eigenlijk. Of anders vrijgekocht worden, gelost worden. Maar niettemin, dit is wat het is. Heb u die nog? Daarom zijn wij met Christus gezet in de hemel. En daarom zullen wij ook lichamelijk in de hemel zijn. En daarom eindigt deze bedeling logischerwijze met de zogeheten opneming van de gemeente. Want wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden. 1 Korinthe 15. Kortom, de hemelse positie van de gemeente is gebaseerd op het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht was van oudsher gegeven aan Jozef en vererfd via Ephraim. En uit die lijn komt de gemeente voort zoals Jezus de erfgenaam was, nomizos, volgens de wet van Jozef. Het is een teken. Zo is de gemeente de erfgenaam van Jozef, namelijk het eerstgeboorterecht. Heb je dat nog? En wie Maria is? Het vrouwelijke, niemand weet meer wat het is. Men doet er studies na, dat heet genderstudies. Men weet niet meer wat het is. Yin en yang, Maar het vrouwelijke is het uitwendige van het mannelijke. Eigenlijk, het vrouwelijke is het uitgedrukte beeld van het mannelijke, zodanig dat het vrouwelijke het mannelijke omvangt. Met dank aan Jeremia 31, waar het notabene staat in verband met Ephraim, maar ik zoek het nou niet op met u. Dat gaat niet. Het gaat over Ephraim en daar staat: zie, ik heb wat nieuws geschapen op de aarde. De vrouw zal de man ontvangen. Want ook het tienstammenrijk onder de naam van Ephraim wordt beschouwd als een vrouw in het verleden, in de oud-testamentische tijd, die de man niet wou ontvangen. Die term hoef ik toch niet uit te leggen. Het vrouwelijke is het uitwendige van het mannelijke. En de gemeente, voor zover die vrouwelijk is, want het is een vrouwelijk woord, is het uitwendige van het mannelijke, namelijk Christus. Het is de uitwendige vorm daarvan. En de uitwendige vorm, het uiterlijke, het zichtbare van Jozef, van het eerstgeboorterecht, zoals vererfd, is gewoon het volk Israël. Het volk Israël dat haar, dat kan taalkundig niet wat ik nu zeg, het volk dat haar gaat niet, maar ik zeg het toch, want het is een vrouwtje in dit geval, dat haar bestaan, haar existentie ontleent, haar nut, bestaansrecht ontleent aan de man die zij vertegenwoordigt, want de 10 stammen vertegenwoordigden het eerstgeboorterecht in de Bijbel. En toen van het koningschap dus niks terecht kwam, althans voorlopig uiteraard, door het ongeloof van die ene vrouw Juda, Jeruzalem, ging het plan Gods verder met eerst het eerstgeboorterecht en de uitwerking daarvan. Dat is de vorming van een gemeente van eerstgeborenen, maar niet uit Juda, maar uit het andere huis van Israël en dus uit Jozef, dan wel Ephraim. En de geboorte van Jezus uit Jozef, wettig bedoel ik, hè, is een beeld van de geboorte van de gemeente uit Jozef, uit Israël, uit de 10 stammen van Israël. Het is, de drager van het eerstgeboorterecht boven het Joodse volk, boven Juda. Dat is de gemeente. En Maria, ja, die is een beeld van die 10 stammen van Israël. Of zeg maar gewoon Israël, want dat is ook goed. Zoals ook Mirjam dat in de tijd was. In haar tijd. Een tijd op een zijspoor, Mirjam, weet u dat nog uit de geschiedenis? Een tijd op een zijspoor. Ze kwam ook trouwens bij gelegenheid in opstand tegen Mozes. Daarmee tegen het werk Gods en de wet Gods. Toen werd ze melaats. Toen werd ze buiten het legerkamp geplaatst. En toen was het wachten tot ze weer gezond werd. Wat niet normaal is natuurlijk. Want men wordt geacht daaraan te overlijden. Althans binnen Bijbelse context. Maar deze melaatse, Mirjam, werd genezen. En dan gaat de geschiedenis van Israël weer verder. En zo is het met het 10 stammenrijk gebeurd. Het is een tijd van het toneel verdwenen. Terechtgekomen onder de heidenen. Daar is het genezen, daar is het tot bekering gekomen. Daar heeft het christendom zich gevestigd. Ik hou niet van die woorden, maar historisch kun je het zo zeggen. En via dat volk doet God zijn werk tegenwoordig. Want daaruit en via dat volk wordt de gemeente gebouwd. Heb je dat? En als je er niet toe behoorde van nature, dat geeft niks. Want als je komt tot geloof in de God van Israël, word je toegevoegd aan Israël. Simpel genoeg. In de Bijbel gebeurt dat ook. Nou ja, dat is het tegenwoordige werk Gods, maar het wordt hier geïntroduceerd. Lees even verder mee, hè? In Jesaja 7. De Heere zelf zal u een teken geven. Dat is dus volgens Matthäus 1 de geboorte van Jezus uit Maria. Maar een teken van de totstandkoming van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Jozef dus. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn 2 koningen. Dit is uiteindelijk de moeilijkste tekst uit het verhaal. Maar hij is heel gemakkelijk. Dat knechtje uit vers 16 heeft men met een hoofdletter gedrukt, maar dat is een fout. Waarom? Ja, omdat ik dat zeg. Kom op, zeg. Waarom? Ja, het Hebreeuws kent geen hoofdletters, het Grieks ook niet, dus de hele Bijbel niet. In het Nederlands had je het niet moeten doen, want ik moet verder lezen met u eigenlijk het hoofdstuk uit. En dan moet ik u vragen, waarom was die waarom was die erbij eigenlijk? Waarom was eigenlijk Shear Yashub erbij? Die jongen, waarom moest hij mee? Nou, die is dat knechtje waar het hier over gaat. Niet die zoon die uit die maagd zou geboren worden, maar dat jochie wat erbij stond. En van hem staat, boter en honing zal hij eten. Dat had ook met een kleine letter moeten zijn. Waarna de vraag, wie? En het antwoord is, ja, Shea Yashub. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Maar er staat zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Voordat het zover is, voordat dat kind volwassen zal zijn, ik weet niet hoe oud hij hier is, maar voordat hij volwassen geacht wordt te zijn, zal dat land waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn 2 koningen. Want die 2 koningen zouden Juda verdriet aandoen, volgens vers 6. En die 2 koningen zijn dus de koningen van Syrië en van Israël, die 2 die optrokken naar Jeruzalem. En de Heer laat weten, voordat die zoon van Jesaja volwassen is, zullen die twee koningen weg zijn en zal bovendien het 10-stammenrijk opgehouden hebben te bestaan, omdat zowel Syrië als Israël ten prooi zouden vallen aan de Assyriërs. Zoals gezegd, binnen een jaar of 10. Dat is wat aangekondigd wordt. Zie? Doch de Heere zal over u en over uw volk en over uw vaders huis dagen doen komen, hoedanig niet gekomen zijn van die dag af dat Efraïm van Juda is afgeweken. Zie dat dat nog steeds een rol speelt, Efraïm en Juda. De 10 en de 2. Door de koning van Assyrië. Precies, de koning van Assyrië. Want die zou het laatste restant wegvoeren van deze beide koninkrijken waarover hier gesproken wordt. Zie. Nou ja. Overigens, in hoofdstuk 8 staat dat de Heer zegt tot Jesaja, vers 1, neem u een grote rol en schrijf daarop met eens mensen griffel, haastende tot de roof en is hij spoedig tot de buit. Dat zijn in het Hebreeuws ook ongeveer zo, ik heb ze niet geteld, maar ongeveer zoveel letters, want dat heet Maher Shalal Gasbas. En hoe zijn moeder hem genoemd heeft, weet ik niet, maar er staat, ik nam mijn getrouwe getuigen Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechja. En ik was tot de profetesse genaderd en die werd zwanger en baarde een zoon en de Heere zei tot mij, noem zijn naam Maher Shalal Gasbas, hetgeen vertaald wordt met haastig buit en spoedig roof. Of andersom, wat u maar wil. Die uit vers 1. Dit is dus nog een zoon van Jesaja. En voor de goede orde, hoe heet de vrouw van een koning? Een koningin, ja. En hoe heet de vrouw van de hertog? Ja, en van de markies? En van een profeet? Profetes, oké. Dat is het. Want ik zeg dat voor de, hoe heet dat, voor de dames onder ons. Die dan weer leren van, ja, maar je kunt ook als vrouw profetes zijn. Want die van Jesaja was ook een profetes. En dan zeg ik, ja, maar dan kan je niet lezen. Of ze een profetes was. Nee, ze was getrouwd met een profeet. En dat heet een profetes. Heb je dat? En waarom heet ze niet met een naam of gewoon zijn vrouw? Nou ja, omdat hiermee bekrachtigd wordt dat die hele gebeurtenis profetisch van aard is. Die eerste zoon had een profetische betekenis, maar deze Maher Shalal Gaspas heeft ook een betekenis. En die twee zonen worden bij elkaar gesteld in dit hoofdstuk vers 18, waar staat, zit ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Israëlen die op de Berg Sion woont. Hebben die? Ik en de kinderen, dat zijn dus die twee met die ingewikkelde namen. Haastig buit, spoedig roof, maar een overblijfsel zal wederkeren. Dat stellen die twee voor. Als je die twee ziet, dan is dit de gedachte. Haastig buitspoedig groot. Ze zijn dus als ware profeten. Alleen al in hun namen. En weet u wat nou zo aardig is? Dat in Hebreeën 2 vers 13... Ja, Hebreeën 2 vers 13 staat erbij. Wordt deze tekst aangehaald. En daar staat dat die uitspraak hier van toepassing is op de gemeente. Sterker nog, dat die twee kinderen van Jesaja gezamenlijk als tweeling een type zijn van de gemeente. Want de uitspraak, ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft, die uitspraak wordt in de mond gelegd van de Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2, waar dat allemaal staat. Heb je dat? En vervolgens staat er dan dat wij als gelovigen aan die Christus deel hebben. En daarom noemt de Heer Jezus Christus ons zijn broederen, staat er. Maar die is uit de psalmen. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, staat erbij. Dat is de gemeente, staat daar. En ook aan Jesaja, dit vers wordt geciteerd. Zie ik en de kinderen, of zonen eigenlijk, die God of die de Heer mij gegeven heeft. Dat slaat op ons, op de gemeente van vandaag. Die twee zonen dus van Jesaja zijn gezamenlijk met hun namen een beeld van de gemeente in onze dagen. En het loopt parallel aan. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Want die zoon, dat is Jezus, maar die is ook een type, namelijk van de gemeente. Uit onze dagen. En dan meer nadrukkelijk, voortkomend, niet uit Juda, maar toch uit die 10 stammen van Israël. Die weliswaar haastig zouden weggevoerd worden, haastig buitenspoedig roof. Maar waaruit een overblijfsel zou wederkeren tot de Heere. En dat overblijfsel is in de praktijk de gemeente, dat zijn u en ik. En ieder die zich daar maar bijvoegt, uiteraard. Hebben u die nog? Kijk, dat zo is, dat staat eigenlijk in vers 14. Maar ik weet niet goed of ik dat moet. Kan ik dat nog bespreken even voordat we weer gaan pauzeren? Heb u al gestreept in uw Bijbel met een pen in vers 14? Velen van u wel, mag ik hopen. Oké. Daar staat namelijk, dan zal, dat wil zeggen, dan wil zeggen ooit in de toekomst, later, dan zal hij, en u lieden weer doorstrepen, staat schuin gedrukt, ooit in de toekomst zal hij tot heiligdom zijn, want een, dat is ook een leeg woord. Het bestaat ook niet in het Grieks of Hebreeuws. Het onbepaald lidwoord heeft geen betekenis. Bestaat niet. Dus dat wordt gewoon, dan zal hij tot heiligdom zijn. Dan staat er het woordje maar dat bestaat ook niet. Het is gewoon het voegwoord. Dat is er eigenlijk maar één in het Hebreeuws. Sterker nog, dat is maar één letter. En als je niet weet hoe of wat, dan vertaal je het gewoon met en, want dat is ons standaard voegwoord. En. Niet plus, maar gewoon en. Heb je dat? Dus het wordt, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen. Want een bestaat niet. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotssteen der struikeling. Maar nou heb ik twee dingen gelezen. Vandaar niet maar en. De vertalers zagen een tegenstelling. Daar hebben ze gelijk in dat het een tegenstelling is. Maar als je daar maar invult, dan gaat de zin niet meer goed. Dus het wordt, dan zal hij tot heiligdom zijn, enerzijds, en tot steen des aanstoots en rotssteen der struikeling, of ergernis, wat hetzelfde is, anderzijds, want het zijn twee verschillende dingen, en dat zal hij zijn, den, oftewel voor de, twee huizen van Israël. En de twee huizen van Israël zijn Israël en Juda. Dat zijn de 10 stammen en de 2 stammen. Hij kan niet missen. En daar ging het hier ook over. Hè? In deze hoofdstukken, dus daar kan je niet missen. De Heer zal twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Heb je dat nog? Langzaam lezen. Ja, twee dingen, heiligdom en steen des aanstels, rots de struikeling. Dat zou hij zijn voor de twee huizen van Israël. Nou, het is heel gemakkelijk. Want rotssteen der struikelingen, steen des aanstoots, ja, dat laat het Nieuwe Testament geen twijfel over bestaan. Dat is de Heer geweest voor Juda, voor het Joodse volk. Dat dan ook gestruikeld is, zij hebben zich gestoten over de steen, zei de man die ook zo heette, Petrus. Die zegt dat, ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Rots der ergernis. Zijn erover gevallen enzovoorts. Nou, als de Heer dan twee dingen is voor de twee huizen van Israël en voor het huis van Juda is die steen des aanstoots, dan, tenzij anders vermeld, is hij dus een heilig ding, want een heiligdom is een heilig ding, voor het andere huis van Israël. Dus dan moet je toch gaan zoeken. In de eerste plaats, je weet wanneer het huis van Juda gestruikeld is. Dat was rond de kruisiging van de Heer Jezus. En eigenlijk pas daarna, dat wil zeggen in Handelingen, de dagen dat men niet tot geloof wilde komen als volk, in de Heer Jezus de opgewekte als de Messias. Daar zijn zij gestruikeld, hun val was dat, hun vermindering, of hoe het maar heet in Romeinen 11 allemaal. Dus dan moet je in diezelfde tijd gaan zoeken voor welk volk dan de Heer, de Messias, iets heiligs, een heilig ding, een heiligdom geworden is. Toch? Het voor de hand liggende antwoord is, maar dit is te oppervlakkig geredeneerd, dat is de kerk, dat is de gemeente. Want dat weet iedereen, hè? De Joden zijn gestruikeld, dus klassieke orthodoxe theologie. Joden zijn gestruikeld en de kerk is daarvoor in de plaats gekomen. God doet zijn werk via de kerk, via de gelovigen. Ik vind het altijd onzorgvuldig geformuleerd, maar hij kan ermee door, maar hij is niet fundamenteel genoeg. Het gaat over de beide huizen van Israël. Niet over één huis van Israël wat veranderd is, maar het zijn twee huizen van Israël. En wat er gebeurd is, is dat God weliswaar een gemeente van eerstgeborenen genereert, verzamelt, maar niet uit Juda. Want dat volk heeft zich gedisqualificeerd. En dus uit het andere huis van Israël, namelijk uit Efraïm. En omdat het voor de pauze is, moet ik het heel snel zeggen. Dat doet mij groot genoegen. Je gaat gewoon even, maar dat zeg ik zo vaak wat ik nu ga zeggen. Je kijkt gewoon even in je atlas en in je geschiedenisboeken waar dan het christendom het eerst ingang gevonden heeft, waar ter wereld. En dan kom je vanzelf in de diverse Romeinse concilies terecht, waar die vraag ook gesteld werd, gepaardgaande met de vraag, waarom zitten die drie Britse bisschoppen op zetel nummer 1, 2 en 3? Hier in het concilie. En dan komt het antwoord, dat ook netjes elke keer weer opgetekend is in het Latijn. Dan komt het antwoord, dat is omdat de Britten de eerste geweest zijn die op regeringsniveau het christendom als zodanig hebben aanvaard. En hun volk tot christelijk volk verklaard hebben. Dus de Britten staan voorop. Niet de Italianen, niet de inwoners van Rome, de Britten. En dan kom je even later bij Hendrik de Achtste, heette die. Hendrik de Achtste. En toen. En die kon zijn scheiding niet geregeld krijgen. Voor de achtste keer, of ik weet niet meer hoeveel het was. Maar in ieder geval, hij kon het, bij de paus niet. En toen zei hij: nou ja, ik heb met de paus ook niks van doen. Want onze Anglicaanse Engelse kerk, die is ouder dan die van Rome. En dat scheelt een paar eeuwen hoor. En die had er volkomen gelijk in. Alleen dat vertellen ze tegenwoordig niet meer. Maar ik heb het nog zo geleerd op school. Op de Da Costa school, lagere school in Bodegraven, heb ik dat nog geleerd. Hendrik de VIII zegt, de Engelse kerk is ouder dan de Roomse kerk. Want hier in Brittannië is het evangelie gepredikt geworden door de apostelen zelf. Hetgeen de Roomse kerk ook inderdaad bevestigd heeft, zwart op wit, menigmaal. Hebben die nog? Nou, dan weet je waar Ephraim gebleven is. Want de zaligheid zou gaan naar het andere huis van Israël. En naar de einden der aarde, dat is Land's End. Ja, en naar de eilanden der zee. Of te vertalen als eilanden in het westen. Daar vind je het dus terug. Dat zo is. Ja, die geschiedenis heeft ook zijn sporen nagelaten. En dat is waarom je nog mee kunt met onze reis naar Engeland. Maar goed, we gaan nu eerst pauzeren.